Welkom bij de tweede aflevering over de geweldige organisatie Kruithoek. Ik ga met Thijs in gesprek over wat er allemaal gebeurt wanneer de plantjes uit de grond komen. Als je nog meer vragen hebt na het luisteren van deze aflevering, kan je ons altijd bereiken op onze socials. We zijn op Instagram, Facebook, LinkedIn. Oké, laten we met Thijs gaan praten.
Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom.
Hallo, welkom allemaal. Ik ben Sophie Throsby van de Pollinator Podcast en ik zit hier met...
Thijs Gerritsen van de Kruithoek.
Nou, welkom Thijs.
Ja, dankjewel.
Meestal zitten we in de podcastcaravan, maar vandaag zitten we... Kun je een beetje vertellen waar we zijn?
Ja, we zijn dus in Nijbekoop in Zuid-Friesland op ons bedrijf waar wij wilde bloemenzaden telen. Dus we zitten nu in de boerderij waar we kantoor houden. Te midden van de teeltvelden eigenlijk.
Super cool.
Ja,
en wat zien we in de teeltvelden?
Eigenlijk gewoon de wilde inheemse planten die we weer telen. Dus dan, hoe we dat doen is eigenlijk een beetje akkerbouwmatig, zou je dat kunnen zeggen. Dus alles groeit op rijen, gewoon per soort. En dat maakt het makkelijk om onkruid te wieden als dat nodig is. En ook om de zaden gewoon goed te oogsten, dat het... als er puur mogelijk van het land afkomt. En dat is bij elkaar is het ongeveer hier om ons heen, moet ik goed zeggen, 20 hectare ongeveer. En we hebben nog een andere locatie waar het ook ongeveer dat oppervlak is.
Mm-hmm.
En daar doen we bij elkaar hier zo'n 300, 400 soorten ongeveer. Een beetje in die range.
Oh, dat is echt heel erg veel.
Ja, ja.
Dat had ik zelf niet verwacht.
Nee, dat is ook wat je ook meer ziet. Je ziet ook gewoon, we doen dus meer ook... kleine rijtjes met één soort, dan dat hele velden zijn met één specifieke bloem, zeg maar. Ja.
Cool, oké. En dan laten we teruggaan naar jou, Thijs.
Ja.
Wat doe jij hier?
Ja, ik geef advies over de toepassing van zaden en mengsels en planten voor je eigen tuin of openbaar groen. We hebben het veel met particulieren, hebben veel contact, maar ook met gemeentes en openiers. En allemaal een beetje met het doel om die biodiversiteit te ondersteunen.
Cool. Ja. En wanneer je het over mengsels hebt, wat bedoel je daarmee?
Dus eigenlijk gewoon mixen van een 20-tal plantensoorten over het algemeen. Dus 20, 30 stuks. En daarmee kun je dan echt bloemenweides maken. Dus in plaats van dat je één soort her en der zaait of voorzaait of aanplant, ga je meer gewoon een mix pakken van soorten die bij elkaar passen qua groeiomstandigheden. Zeg maar. Dus je hebt een mix voor natte gronden, een mix voor droge gronden en nog een andere toepassing en zo. En daar, als je dat in één keer zaait, komt er eigenlijk gewoon één vegetatie van terug. En dat is niet alleen leuk qua bloeien, zeg maar. Het zijn allemaal bloeiende soorten die we in de mixen stoppen. Maar het wordt ook gewoon daarmee ook een habitatje voor insecten en andere dieren. Omdat het wel allemaal meerjarige soorten zijn. Dus alles wat we doen is meerjarig. Dus dat komt jaarlijks weer terug. Als je hoeft maar één keer te zaaien eigenlijk. En dan blijven die soorten vanuit de wortels gewoon jaarlijks terugkomen.
Mm-hmm.
Ja. En daar, ja, dat zijn die mixen dan.
Zeg maar. Ja. Ja. En je hebt een mix voor ons gemaakt. Dat
pollinator
is de Kruithoek.
Ja.
Die wordt veel verkocht. En kan je een beetje vertellen hoe die is samengesteld?
Ja, ja, dus we hebben daar... Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat... een plant moet natuurlijk in bloei komen om interessant zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. En dan moet hij gewoon een beetje goed matchen bij de grond die je hebt, de omstandigheden die je hebt. Nou, dus als je dan zoiets maakt... Wat je gewoon als één product wil aanbieden, dan is het belangrijk dat het een zekere breedte heeft. Van dat je stelt, want niet iedereen heeft natuurlijk een eigen, dezelfde tuin of dezelfde omgeving. Dus we hebben daar een beetje aandacht besteed aan dat het onder een beetje diverse set omstandigheden mooi bloei nog steeds kan genereren. En we hebben wel een beetje aangegeven, maar zonnige plekken zijn over het algemeen wel beter. Zorg dat het niet al te droge plek is, maar er zit een zekere breedte in aan soorten. Dus dat je het eigenlijk bijna overal zou kunnen toepassen en daar gewoon bestuivers mee kunt bedienen. En dat meerjarig noemde ik al, dat zit er ook zeker in. Maar ook wel een beetje eenjarig, dat je meteen die eerste zomer ook wel wat bloei kunt zien. Zeg maar. Dus het meerjarige aspect is vaak belangrijk voor beesten die een beetje kleine actieradius hebben. Dus die heeft tijd nodig hebben om zo'n plekje te vinden. een eenjarige bloei die gaat meteen al de bijen bedienen die er al rondvliegen en vlinders. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je geen jaar overslaat eigenlijk, zeg maar.
Ja. En die eenjarige bloemen, dat bloeit één jaar en is het weg?
Ja, doorgaans wel. Okay. Ja, dat zijn vaak een beetje, het zijn de pioniersoorten. Dus die zie je wel een beetje in het wild zijn het soorten die heel lang geleden gewoon in de akkers groeiden. Mm-hmm. Maar nu ook nog wel een beetje op dijkjes of zo, waar ze wat grond verzakt. Of in de bermen waar wat uitspoelt. Of in de duinen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die maken dan zaad en dat zaad moet dan ergens een plekje weten te vinden. En dan kan het terugkomen. Maar meestal in de bloemeiden zie je vaak dat, omdat die gewoon een beetje dicht groeit met meerjarige soorten, dat dat dus minder wordt.
Ja.
Kan wel hoor. Ik heb wel bloemenweiden gezien waar op vier jaar later nog 16 jaar nog wel oppoppen. Maar meestal zijn het gewoon de meerjarige soorten die het overnemen.
Ja. Oké. Okay. En wat voor, hoe weten de beesten, de bijen, de vlinders, dat die planten er zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, we weten wel een beetje hoe bijen en vlinders zeg maar, zien. Ja, ze hebben natuurlijk kleuren. Ze kunnen natuurlijk kleuren onderscheiden in het zwijg. Dat is natuurlijk wat aantrekt op de zeg maar, op lange afstanden. Mm-hmm. Ik zou niet durven zeggen hoe sterk dat is of zo. Of beesten vanaf vele honderden meters al zoiets kunnen zien. Vaak is het, maar het is wel opvallend hoe het werkt. Ik weet nog wel dat ik in mijn studententijd een bijenproject deed in Leeuwarden. Dat we ergens in een woonwijk kwamen, die was net opgeleverd. En het was eigenlijk gewoon zandvlakte. En her en der wat onkruid of zo. Onkruid, maar er waren gewoon braakliggende delen waar gewoon spontaan wat was gaan groeien. Waaronder dan een boerenwormkruid. En dat is een beetje een wat grotere plant, bloeit een beetje geel. Misschien zit hij ook wat mengsel, dat weet ik niet 100% zeker, maar zou eens kunnen checken. Mm-hmm. En er is in Nederland een specifieke bij die daar op vliegt, dus namelijk de wormkruidbij. En die hadden we in de verre omgeving eigenlijk helemaal niet gezien daar. Tot als die plant tegenkwamen en dat bijtje daar dus op zaten zitten. Mm-hmm. Dus die is heel erg sterk gelinkt aan die plant en die weet hem toch te vinden, ook al zitten in de weideomtrek toch niks van die soort die daar groeit. Dus dat, hoe dat precies werkt, weet ik niet, maar het verbaast me altijd hoe snel ook die, weet je, echt die specialisten toch wel die planten weten te vinden. Maar ja, ze zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld al vele jaren. Dus dat werkt oogschijnlijk toch heel goed.
Ja, dus als je wilt tegen mensen zeggen ook van als je in een betonnen wijk woont of zo, blijf dan ook die zaadjes strooien.
Ja, dat is echt wel nut. Ja. Okay. Want die beesten weten wat te vinden. Die zijn er gewoon heel goed op ingespeeld. Mm-hmm. Ja.
Wauw. En dan hoe beslis je... Want je zei, je maakt zaadmengsels voor gemeentes en bedrijven. Kan je daar iets meer over vertellen?
Dus die eigenlijk volgt die wel een beetje dezelfde redenering. In de zin dat je iets moet hebben wat bij de grond past. En de hoeveelheid zonlicht en vochtigheid. En dan komen er vaak dan wat dingetjes bij kijken. Die voor het gebruik dan soms belangrijk zijn. Dus de vegetatiehoogte kan soms een rol spelen op verkeerspunten. Of zo, als ze een beetje overzicht willen houden. Dus dan kun je wat lager mengsel pakken. En er zijn ook wel toepassingen van mengsels die we doen die meer in het buitengebied spelen, waar we dan meer iets maken wat echt bij dat gebied aansluit qua plantensoorten die daar nog voorkomen. Zeg maar. In de stad speelt het vaak wat minder. Dan heb je toch al de invloed van de natuur is daar toch al wat minder. Dus dan kun je ook wel iets maken wat gewoon mooi oogt en wat niet echt een regionale binding heeft. Maar in het buitengebied is het natuurlijk heel belangrijk dat je daar goed op let. Zeg maar, dat je in Noord-Groningen of zo geen soorten gaat toepassen die eigenlijk alleen maar in Zuid-Limburg groeien. Dan heb je gewoon een rare match. Dat is niet mooi.
Ja.
Ja. Dus zo is het. Maar eigenlijk de basis is altijd van wat kan er groeien? Wat zijn de omstandigheden? En daar ga je vanuit en daar maak je dan een mengsel mee.
Ja. En waar mag je de zaden strooien?
Officieel overal, denk ik. Ik geloof, daar zijn geen strakke richtlijnen voor in Nederland. Mm-hmm. Maar wij vinden het zelf wel belangrijk dat je daar, zeker naarmate je meer uit de stad komt, meer in het buitengebied, dat je daar wel van bewust bent dat er plekken zijn waar nog steeds gewoon in het wild levende planten voorkomen. Ook in bermen en dat soort dingen. En dat je daar, kijk, wat je natuurlijk wil voorkomen is dat je populaties onderwerkt die omwille dat je maar kunt zaaien, zeg maar. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is een, dan ben je een beetje gewoon achteruit aan het werken, zeg maar. Waarschijnlijk was er al iets van waarde voor biodiversiteit daar en dan doe je dat er niet. Met je zaaiactie, zeg maar, dan mis je ook gewoon weer. Dat brengt gewoon schade toe. Dus dat is wel goed om te realiseren van. We hebben natuurlijk een inheemse set planten waar we mee werken, maar die komen natuurlijk ergens vandaan. Die kunnen we nog steeds wel tegenkomen.
Mm-hmm.
Mag je in het buitengebied zaaien? Nou, met voorzichtigheid. Dan moet je gewoon goed over nadenken of je dat wil. En een goed vooronderzoek doen wat er al groeit. En nou ja, als je dan toch besluit van, nou ja, we zien gewoon dat er eigenlijk geen wilde vegetatie meer aanwezig is. En we hebben het misschien heel lang geprobeerd met beheer dat terug te brengen. En dat lukt ook niet, want dat kan ook. Zeg maar, je kunt ook wel gewoon anders gaan beheren en dan komt er vaak ook wel weer wat door. Dan zou ik een stap kunnen zetten van, nou ja, dan gaan we misschien eens kijken of we wat kunnen herintroduceren. Nou ja, en dan is het goed om wel een beetje bij die soorten te blijven die bij het gebied passen. Ja. Ja. Dus.
Cool. En kan je beschrijven hoe, oké, planten zaadjes, mm-hmm. en dan komt er iets uit.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Dat duurt vaak langer dan mensen willen. En dat is heel begrijpelijk. Ligt wel aan de soort, maar zeg maar, over het algemeen is het wel zo dat zeker als je een meerjarige soort hebt, dat ze gewoon meer tijd steken in die wortels dan in de bloemen. Zeker op de korte termijn.
Mm-hmm.
Als hij helemaal ergens gaat wortelen, dan kan hij kan zich niet meer verplaatsen, die plant natuurlijk. Dus hij moet zeker weten dat hij er even goed staat.
Mm-hmm.
En om die wortels te maken, heeft hij bladgroen nodig. Dus vaak is het zo dat in de eerste zomer een plant misschien een vijftal blaadjes heeft en wat geworteld is, maar dat hij verder nog niet zoveel doet. En dat hij pas in de tweede zomer zegt van, nou, ik ben een beetje lekker gezetteld hier en ik ga nu eens denken aan bloeien. Dus eigenlijk dan voortplanten. Er zijn ook wel soorten die daar vier jaar over kunnen doen, zeg maar, die echt nog meer gaan groeien en echt goed willen settelen ergens. En dan pas denken van, nou ja, nu kan ik die bloemen wel gaan maken, nu voel ik me zeker genoeg om die energie te steken in die bloemen, zeg maar. Dat is echt wat het is, zeg maar. Dat kost ook gewoon veel resources, zeggen ze dan.
Mm-hmm.
Ja. 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 Dat, zeg maar, het verschil, zeg maar, het leuke van eenjarige is dan wel dat die dat heel snel doen. Die kunnen dat gewoon in één seizoen.
Ja.
En dan heb je ook in één seizoen die bloei. Waar die bestuivers dan weer wat aan hebben. Maar als je echt zo'n habitat wil opbouwen met die meerjarige planten, dan gaat er wel zeker wel één zomer overheen voordat er wat van komt.
Ja. Ja. En oké, dus er is dan een bloem. En wat gebeurt er dan?
Ja, dus die plant, ze hebben bijna alle planten hebben eigenlijk bestuivers nodig om tot zaadzetting te komen. Dus je hebt zo'n plant die nectar aanbiedt als een soort lokstof. Nectar is gewoon een beetje vochtig sap. En de stuifmeel gedeelte. Dat zijn eigenlijk de twee bestanddelen die ze plant maken, stuifmeel en nectar.
Mm-hmm.
En het stuifmeelgedeelte zijn eigenlijk gewoon de soort, je zou het kunnen zien als de zaadjes die een plant moet overbrengen naar een andere plant van dezelfde soort. En dan kan echt een eitje ontstaan. En daarvoor, nou ja, er zijn veel soorten die dat via de wind doen, maar er zijn nog veel meer soorten die daarvoor bijen, vlinders, vliegen, sommige kevers. Ja, als je naar de tropen gaat, kolibries of hagedissen ook voor inzetten, zeg maar. De nectar is de lokstof en de stuifmeel wordt dan overgebracht van bloem naar bloem.
Mm-hmm.
En dan zo krijg je dan die zaadvorming. En meestal, wat je dan ook een beetje eraf kunt leiden, is vaak dat. Want die bloei zie je natuurlijk in de zomer. Dus de zaadzetting volgt daar een beetje op. Dus de nazomer is eigenlijk de zaaitijd zoals de natuur dat bedoeld heeft, in zekere zin. Want die zaadzetting volgt natuurlijk dan. Dus je hebt ook heel veel soorten die zich al voor de winter, als ze zijn uitgezaaid, alweer gaan wortelen en kiemen en zo weer doorgaan, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus we associëren zelf de voorjaar heel erg met zaaien. Natuurlijk vanuit groente en landbouwgewas is dat heel sterk. En dan ook heel goed, zeg maar, dat dat heeft ook gewoon een reden. Maar de, in de natuur zie je meer dat het in de nazomer zomer gebeurt.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En jullie maken een soort bloem. Mm-hmm. Waarom moeten we jouw bloem gaan kopen?
Oh ja.
Waarom zou jouw zaadjes in de intratuin gaan binnenkopen?
Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel goede vraag. Zeg maar. We zien allemaal wel in de praktijk dat er ook de bloemen van de intratuin of van andere partijen dat ook wel bij je op afkomen. Mm-hmm. En dat die ook wel voedsel geven. Zeg maar, de vlinderstruik is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Zeg maar. Dat zit vaak ramvol met zeker vlinders, maar ook andere dieren. Maar vaak is je kunt het een beetje zien, zeg maar, er zit natuurlijk een evolutionaire koppeling tussen insecten die hier rondvliegen en die inheemse planten waar wij mee werken. En wij denken echt dat je met die inheemse planten is het. Heb je denk ik gewoon meer zekerheid dat je altijd een insect ergens in Nederland mee aanspreekt. En vaak niet eens één insect, maar gewoon veel meerdere. En ook meerdere soorten en meerdere individuen. En die link is natuurlijk minder sterk met soorten die hier niet van nature voorkomen. Dus zul je daar zeker ook wel wat mee aan kunnen spreken. Maar het zijn waarschijnlijk altijd minder soorten. En meer de algemene soorten die toch wel ergens rondvliegen. En nou, niet zelden zijn het ook minder individuen. Dus je bent met het, als je echt bij het inheemse kunt aansluiten, dan denken wij dat je gewoon dat je meer zekerheid hebt dat je iets goed voor de biodiversiteit doet. En met uitheemse of tuinplanten is dat wat onzekerder. Zeg maar, je hebt natuurlijk ook omdat die dingen toch meer vaak op uiterlijk zijn geteeld, mm-hmm. Heb je ook wel de kans dat ze helemaal geen stuifmeel of nectar meer geven. Dat staat niet overal zo hoor, maar dat zijn wel dingen die erin zijn geslopen in de loop der jaren, zeg maar, mm-hmm. bij sommige dingen. En dat bij inheemse is die link nog steeds heel sterk. Maar die plant heeft echt die bestuivers nodig voor zijn eigen voorplanting. Dus die heeft er echt geen enkele baat bij om daar niet meer, geen stuifmeel of nectar meer te geven.
Ja. Ja, ik verbaasde me laatst hoe belangrijk die symbiose is. Ja. Ik hoorde van iemand dat zonder vespen zou er geen vijgen zijn.
Oh ja, ja, die is echt bizar. Ja. 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 Oh, want dat okay. zijn ook niet de wespen die hier, zeg maar, die geel dwars in. Maar het zijn echt minuscuul kleine pikzwarte wespjes die dat zou je gewoon een vlieg noemen als je hier mm-hmm. zou rondvliegen. En dat, die, ja dat is echt heel, heel heftig. Ja. Ja, ja, ja. Dus heb je in Nederland niet veel, moet ik zeggen. Hoor, in Nederland, je hebt wel een paar die wel heel sterk aan elkaar hangen. Met bijvoorbeeld grote wederik is zo'n voorbeeld. Dat is een beetje een oeverplant. En die wordt bijna alleen maar bestoken door de slokkousbij. Maar dat is ook een van de weinige voorbeelden waar de link tussen planten en bij echt zo sterk is. Zeg maar. Mm-hmm. Dat die echt niet zonder elkaar kunnen. En voor de meeste andere planten is het wel zo dat vaak een beetje de kansen een beetje spreiden. Dus dat er ook, nou, ik hou ook wat van die bij, die vindt mij ook leuk en die ook. Kunnen ze zo dan ook een beetje gewoon zorgen dat ze zich ook voor het kunnen planten. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat kan wel echt heel extreem zijn. Dat is echt heel bijzonder hoe dat is ontstaan. Ja, ja.
Ja, mooi. En hoe is het droogte eigenlijk voor jullie?
Ja, dat was wel een dingetje. Dat is inmiddels denk ik al 3 jaar geleden, dat het echt wel weer een keer zo omsloeg of zo. En toen hebben we hier, eigenlijk sproeien we bijna nooit, zeg maar, op onze teeltvelden tot dat jaar. En toen hebben we denk ik ook een jaar gewoon wel zonder gekund, dat het nog steeds best wel goed was. En of de planten die gewoon wel gezond bij stonden. Maar het jaar dat erop kwam was wel even, toen hebben we denk ik wel nog wat moeten bewateren, zo her en der. In de oogst viel het dan wel weer mee of zo. Dat je zegt van nou, de zaadoogst, bleef dan wel een beetje op peil. Maar er waren wel teelten van, ik dacht, nou, als we nu niet ingrijpen, dan vallen ze misschien wel om. Zeg maar. Mm-hmm. Dus je merkt wel dat het, hoewel het bij ons denk ik veel beter was dan elders, zeg maar, wat je in die rijgasvelden en zo ook bijvoorbeeld ziet, kan het ook voor sommige soorten ook wel gewoon heel lastig worden bij ons wel, moet ik zeggen. Ja. Maar het was niet zo. Het was niet zo erg als wat je bij sommige andere mensen hoorde, hoor, moet ik zeggen. Bij ons, ik denk de wat planten aan, of wilde planten aan kunnen verduren, zit best wel breed, zeg maar, in die omstandigheden. Dus die kunnen best wel een droog zomer even hebben. Je hebt het ook wel in de bermen, denk ik, veel gezien. Of ik zag dat zelf al veel, dat je dan in één keer de grassen echt achterwege bleven. En dat er spontaan veel meer bloemen in die bermen stonden. Ja, tenminste, ik weet niet of je het zelf herkent.
Ik woon in de stad.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, nee, hier. Ik heb dat wel er en der gezien. Dat, dus ten opzichte van de grassen, zeker wat in de bermen, of wat bij de boeren groeit, was dat bij ons wel, wel een stuk beter. Ja, ja, nee, echt wel. Ja.
Ja. Ja. En dat komt ook echt omdat jullie de natuur bij het proces betrekken.
Ja. Ja.
En niet erboven staan.
Ja, nee, precies. Dat denk ik wel. Ja. Okay. Nou, ik noemde net, zeg maar, ons bedrijf zou je een beetje kunnen zien als een akkerbouwmatig bedrijf. Maar we zijn wel heel anders in de zin dat onze teelt eigenlijk jaar rond gewoon op het veld blijven staan. En dat is bij een traditioneel akkerbouwbedrijf natuurlijk niet zo. Daar wordt de groente gewoon geoogst en dan ligt het weer braak. Of misschien zaaien ze een keer een groenbemest erin. En bij ons blijft het toch altijd wel in die grond geworteld. Nou, en dan kunnen die planten ook gewoon water aanspreken wat veel dieper in de grond zit. Wat je, wat je misschien ook niet eens anders gewoon niet bij kan als je in één jaar kool bent of zo, zeg maar.
Ja, ja.
Ja, ja. Dus dat zeker. Ja, dat denk ik wel. Ja.
En wat vinden de omringende buren van jullie?
Oh, we hebben goede contact met de buren. Ja, ja. Ja. Ja, ja, maar het is natuurlijk wel. Ja, ze hebben hun methodes en wij de onze. Dus het zijn hier wel gewoon reguliere akkerbouwers direct naast ons ook. En we proberen dat wel een beetje te bufferen met wat heggen die we aan hebben gelegd, bijvoorbeeld. Maar op zich. Er wordt niet met een. Nou, er zal wel vast een beetje met een schuin oog worden gekeken van, oh, wat doen ze daar nou weer? Maar, maar het is niet zo dat het op gespannen voet staat of zo.
Ja,
nee,
ja.
Ja. Maar ik denk, het contrast is, zeker als je het vanuit de lucht ziet, wel heel groot. Zeg maar. De diversiteit en teelten die we doen. En ook de heggen die we in het landschap een beetje hebben teruggebracht hier. Want veel van, in ieder geval waar we nu zitten, waar we op een gekocht, was tot niet heel lang geleden gewoon traditioneel. Het heeft aan mais gestaan, zeg maar, bijvoorbeeld. En een lelieteler. Dus we brengen die natuur wel een beetje terug. En dat je ook gewoon de schaal op dat gebeurt, is natuurlijk vrij groot, zeg maar, traditioneel gezien.
Mm-hmm.
En we proberen dat een beetje op te knippen en dan gewoon weer een mooie hagen aan te planten. En dat zie je ook in de vogels die hier weer rondvliegen, zeg maar. In de winter veel kramsvogels en koperwieken. En we hebben hier traditioneel wel nestjes met. Roodborstenpuit bijvoorbeeld. Nou, zeg maar, zo nog wel meer dingen. En dat komt dan wel weer leuk terug. Dus dat is wel. Dat is wel heel mooi. Daar zijn we heel blij mee. Yeah.
Ja. En wat heb je nog meer nodig om voor een gezonde leefomgeving voor de biodiversiteit naast jullie bloemen?
Oh ja, dat is een goeie.
En de bijen die erop afkomen.
Ja. Nou, kijk, nestgelegenheid is natuurlijk heel belangrijk. En dat kan ook wel in een bloemenweide zelf, als die erg schraal is. Zeg maar zo grofweg 3/4 van de bijen nestelt ondergrond in Nederland. Dus die graven hun gang uit in plaats van dat ze in bijenhotel zitten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus als je open grond kunt maken in je tuin is dat, of in je omgeving, dan is dat, kan het heel waardevol zijn voor bijen. Voor vlinders zitten vaak wat meer, of ze overwinteren echt als vlinder, dus op een beschutte plekje. Dus dat is sowieso goed om aandacht voor te hebben, dat je niet alles, of dat je ook wat rommelhoekjes laat staan in de herfst, winter, die beschut zijn. Stapel takken of zo, een beetje zoiets, iets met wat gaten en kieren waar de beesten in kunnen. En er zijn ook heel veel vlinders die zeg maar je hebt natuurlijk die rups die in die vegetatie gaat zitten en die verpopt die zich vaak ook in de vegetatie.
Mm-hmm.
Dus dan, dat is ook een deel waarom dat meerjarig van bloemenweiden zo belangrijk is, dat je dat ook, dat het begroeid blijft en dat je niet weer braak maakt. Ja, je kunt natuurlijk bloemwijs ook heel leuk combineren met. De hagen zijn ook een goed voorbeeld, denk ik. Of struiken in het algemeen. Zeker voor vogels. Dus ik denk, zeg maar. Sowieso is het goed om. Kijk, bloemwijs is natuurlijk heel mooi. Stel je hebt 100 vierkante meter, maak er gewoon 100 vierkante meter bloemwijs van. Of een ander oppervlak, maakt niet zoveel uit. Maar ik denk als je dat kunt. Als je van die 100 vierkante meter 50 meter kunt maken en je kunt er nog een hoop zand neerleggen voor wat nestmogelijkheid en een takkenrail voor wat beschutting, dan kan het ecologisch veel leuker worden nog dan alleen die bloemenweide. Mm-hmm. Dus die combinatie en zeker die nabijheid is heel belangrijk. Vaak zijn veel insecten kunnen ook niet zo. Of dat trekt ze gewoon aan. Het is niet zo dat ze kunnen best wel een eindje vliegen, maar hoe dichterbij, hoe beter natuurlijk. Dat kost minder energie. Daarmee kun je het echt helpen. Mm-hmm. Beter nog dan als je er alleen een bloemenweide van zou maken misschien. Ja.
En wat is je droomsituatie van Nederland?
Oh. mijn droomsituatie zou zijn dat de moderne boeren, of ten eerste dat er meer worden, maar dat ze misschien kleinschalig gaan werken. En dat ze echt dat ze weer een brood kunnen verdienen met ecologisch beheer eigenlijk. Ik denk. Er is nu een hele harde scheiding gemaakt door wetgeving tussen enerzijds natuur, zeg maar, wat we in de Natura 2000 gebieden hebben gegoten, en anderzijds de boerenbedrijf waar productie gewoon centraal staat. En ik denk dat het heel waardevol kan zijn als die scheiding minder hard wordt. En dat je dus dat mensen een brood kunnen verdienen met natuurbeheer. En dat, dat je daar misschien ook nog wel wat mooie melk van maakt. Of een ander product. Dus heel veel mooie. Ik denk dat het een heel mooi beroep is voor heel veel mensen. Dat je voor die voedselvoorziening kunt zorgen. En het landschap een beetje kunt beheren. En dat raakt een beetje uit zicht, denk ik. Mm-hmm. Ja.
Oké. Okay. Dat is een hele mooie droom.
Ja.
Heel vet. Ja.
Ik hoop dat het niet bij een droom blijft. Ook, ja. Maar ja, we zullen zien.
Nou, jullie zijn al aan het begin, toch?
Ja, Ja. Nou, we kunnen ook, zeg maar. We merken ook wel dat, zeg maar, door die situatie dat productie zo belangrijk is voor boeren, dat grond ook gewoon ontzettend duur is. En dat ook een beetje ons remt om verder uit te breiden. Eigenlijk zouden we veel meer willen telen. Maar het is gewoon ontzettend duur om land aan te schaffen. Mm-hmm. En we merken ook gewoon dat, het is niet alleen dat we zelf meer telen, maar we merken ook gewoon dat die vraag ontzettend toeneemt naar goed materiaal voor. Om die biodiversiteit te ondersteunen. Door het hele land. We lopen daar zelf een beetje de grens aan. Wat we nu proberen is gewoon om mensen aan te spreken die al land hebben. Om te kijken van, zou je het leuk vinden om voor ons die bloemenweide te hebben? Dat is niet makkelijk. het kost misschien een paar jaar voor je het een beetje onder de knie hebt. Maar zouden we wel meer kunnen doen. Zonder dat je echt heel veel geld hoeft te steken in meer land aan te schaffen.
Ja. Ja, ja.
Dus als mensen zich geroepen voelen bij deze. Ja, ja.
Mail
ja.
Jou.
Ja, dat kan. Ja. Ja, en dan kan ik je doorverwijzen. Dus dat zou heel mooi zijn. Het is wel iets wat nog een beetje in de kinderschoenen staat. Maar we krijgen er meer ervaring in. En we hebben zelf natuurlijk ook gewoon al heel lang ervaring met hoe het is om die dingen te telen. En ook de zaden te schonen, wat ook niet makkelijk is. En daar kunnen we bij ondersteunen. Maar we hebben gewoon grond nodig. Ja. Daar komt het dan weer. Ja.
Oké, ik zet de contactinfo in de show notes. Ja, dus cool. Als je geroepen voelt,
komt goed. Hartstikke leuk. Ja. Ja.
En wat maakt jouw baan zo leuk?
Ik zou zeggen, gewoon het contact wat je met mensen hebt en ziet hoe men in de praktijk met biodiversiteit bezig is. En er zit vaak een heel groot contrast in wat ik doe, in de zin dat dat ik gesprekken heb met mensen die op een balkon iets voor elkaar willen krijgen of in hun eigen tuin. Dus dat je 10 vierkante meter en dan kun je heel erg een beetje heel nerdy met die soortjes bezig zijn. Oh, dit is leuk en dit zou je nog kunnen toepassen. En dat je op een moment later dan weer spreekt met iemand die een dijk beheert van vele duizenden vierkante meters of met hectares natuurontwikkeling bezig is. En dat je dus ziet dat die drive en die beleving om iets voor biodiversiteit te doen, niet langer een beetje geitenwolle sokkie-imago heeft, maar dat het ook echt in heel veel lagen doordringt. Dan iedereen daar toch wat meer besef krijgt dat het belangrijk is voor ons, voor ons eigen welzijn ook. Ja. 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 Dus dat is wel heel cool. Ja. Ja.
En wat voor advies geef je aan mensen die ook zoiets willen doen?
Ja, dat is wel een brede vraag. in ieder geval dat het kan, zeg maar, sowieso. Zeg maar, dat is altijd het uitgangspunt. Er zijn altijd mogelijkheden om iets te doen voor biodiversiteit, waar je ook zit. En hoe klein je oppervlak ook is. Want de natuur in Nederland, de planten waar we een beetje vanuit die basis, waar we vanuit werken, is ook gewoon heel divers. Zeg maar. Je hebt gewoon in Nederland ook hele grote variatie in voedselrijkdom, in zonnigheid, in vochtigheid. En dat zie je ook gewoon terug in je eigen omgeving. Dus er is altijd wel een plant, zeg maar, die ergens past, die je zou kunnen toepassen. En met inheemse is de kans gewoon echt gigantisch groot dat je daar insecten mee aanspreekt die daar al voorkomen of die je misschien zelfs daar naartoe kunt lokken en daar een huis kunt geven. Maar het is gewoon een kwestie, vaak gewoon een kwestie van die mogelijkheden even zien. Daar hebben mensen, daar lopen ze dan tegenaan van ik wil er wat, maar waar moet ik beginnen? Mm-hmm. Of welke soorten kies ik? Zeg maar, dat is eigenlijk wel een thema dat altijd terugkomt, ongeacht met wie je spreekt of op welke schaal van wat past hier, wat heb ik nodig en wat, nou, en zo kun je dus zo is er eigenlijk voor elke situatie wel een oplossing.
Ja. Oké. We moeten hier een beetje een eind aan maken.
Ja.
Maar ik heb nog een paar vragen voor je. Wat is je favoriete bestuiver?
Dat is een goede vraag. Ja, ik denk toen ik met bijen begon, toen er was een inventarisatieproject. En toen denk ik de eerste paar bestuivers die we echt tegenkwamen, toen had ik zelf ook nog geen weet van bijen of zo, de soort in ieder geval niet. En dat denk ik, dat waren we in het voorjaar ergens in een mooi park. En toen waren er veel. Niet pluimvoet, niet slokkruis. Wel pluim voorbij. Ja, wel pluim voorbij. In Hameland. Ja. Maar dat zijn dus beesten die heel vroeg in het voorjaar vliegen. En ze zijn best wel groot. En die zijn gewoon leuk om te observeren. Zeg maar, gewoon het gedrag wat ze laten zien. En het is niet heel bijzonder of zo. Maar ze vliegen gewoon van bloem naar bloem. En het schiet weg. En het duikt op die bloemen. En dan, het is gewoon leuk om te zien. Ik weet niet, het is moeilijk om te schrijven wat er echt zo bijzonder aan is. Maar gewoon het zien en laten gebeuren en dat zo'n beestje daar rondvliegen is gewoon heel leuk. Dus ik denk dat het is meer de eerste kennismaking dat het voor mij zo bijzonder maakte. Dus ik denk dat is wel iets wat erbij is gebleven. Gewoon die eerste keer, zeg maar.
Ja, snap ik.
Ja.
Belangrijke ervaring.
Ja, precies. Ja. Ja.
Okay. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor ons gesprek. Ik link je contactinfo voor de toekomstige boeren misschien.
Ja.
En bedankt voor het luisteren. Leuk. En review onze podcast. En dankjewel.
Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom.